Zo, dan ga ik even lekker achterover hangen.
Ga jij eens even lekker achterover hangen.
Want ja, dat dilemma van deze week, ja, dat stond niet op mijn naam dit keer.
Nee, zeker niet. Ga jij er maar eens even goed voor zitten. Ik heb er natuurlijk 4 weken over nagedacht. Zo van, ik moet hem een dilemma geven. Dat wordt toch een keuze? En ik heb hem hoor. Ik bedacht hem net in de auto.
Heerlijk. Kom maar op.
Je mag gaan kiezen. De Tata's 2 of Michael?
Ah, dat vind ik een interessante.
Best wel, hè?
Dat is toch weer de Tata's 2, hè? Die is al een keer voorbij gekomen in een van die dilemma's.
We zijn een terugkerende podcast. Komt er al meteen ook nog een acteur ergens die we al vaker besproken hebben?
Heel goed, heel goed. Ja, zo blijf je bezig. Hoe ga je dat nou vergelijken? De ene, dat wordt waarschijnlijk een hele grote Hollywood biopic met al die vaste elementen waar ik altijd zo heel gelukkig van word. En die andere, dat is de Tata's 2. Ja.
Dat wordt een hele grote Hilversum blockbuster.
Hilversum. Juist. En wat wil je? Wil je dat ik ga bepalen voor jou waar ik naartoe ga en die andere niet?
Mm-hmm.
Dan ga ik wel, ik wil Michael wel zien wat ze daarvan maken. Ik ben benieuwd wat voor trainwreck daaruit komt. De Tata's 2, daar weten we al van dat het een trainwreck wordt.
Michael, oké, jij kiest voor Michael.
Ja.
Mooi. Dan gaan we daar ooit een keer. Ik ga daar binnenkort, niet in deze aflevering, ga ik er even over los, als dat mag.
Oké.
Niet vandaag, volgende keer.
Volgende keer, als we een musical biopic bespreken. Ik weet niet of die eraan komen eigenlijk. Het zijn geen hele grote, hè?
Meestal komen die ergens aan het eind van het jaar.
Ja, dat
zo
is
rond de kerst zijn dat allemaal van die titels die dan in één keer op ons afkomen. Ik hoop het wel, want ik kijk graag naar musical films.
De Wonka's van deze wereld, zeg maar.
Ja, oké.
Ja.
Maar de Wonka...
Wonka is dan niet musical, maar wel biopic.
Ongeveer.
Misschien kunnen we het daar een beetje in steken.
Ja.
Goed, we gaan beginnen.
Did everyone see that? Dit is de Filmschatcast.
Long John Silver.
Aye, aye, sir.
Shortstack Stevens.
Aye.
One-Eyed Jack.
Aye.
Hallo allemaal en welkom bij de Filmschatcast aflevering 6. Die voor jullie klaar staat, waar jullie nu dus naar luisteren. We gaan het deze week hebben over een filmmaker die veel geprezen wordt, maar ook veel wordt naar beneden gehaald door sommige mensen. Je bent er fan van of je bent er geen fan van. Dat is iets wat heel duidelijk aanwezig is bij de filmmaker die we deze week in de opgegraven schatkist bespreken. En dat heeft natuurlijk te maken met de nieuwe film van hem die nu in de bioscoop draait. Je hebt het in de titel kunnen lezen. Het gaat over Ari Aster. Daar gaan we het uitgebreid over hebben. En met wij bedoel ik dan natuurlijk de man, ja, die hier als een soort van David Copperfield iets uit zijn kledingkast getrokken heeft. Waarvan we denken van, wat moeten we ermee? Goed, hij zit er. Martijn?
Dat ben ik een keer in een zomers outfit. Vorige keer overdressed en zo. Ja, warm dressed.
Er komt nog net geen konijn uit de mouw, zeg maar. Dat is een beetje...
Goed, en tegenover mij de man die als een wandelende promotor vandaag rondloopt in zijn Super Mario Bros. T-shirt. Daar is hij, onze man, onze legend. Onze Filmipedia, Niels.
Dag Martijn. Ja, ik denk ik trek een keer een beetje een, op dit moment in de bioscoop t-shirt aan. Hij komt van de Primark, dat kan je ook wel zien, maar daar is geloof ik 2 keer in de was geweest.
Ik zie het, ja.
En ik zie nu al dat Mario wat verbleekt is.
Vintage.
Ja. Helemaal je van het. Martijn, we gaan het uiteraard hebben over Bo is Afraid. De nieuwe film van Ari Aster die nu in de bioscopen draait en waarvan je zo hier en daar hoort. Dat zou wel eens de beste film van 2023 kunnen zijn. We gaan het er uitgebreid over hebben, want ik denk dat wij een andere mening zijn toegedaan. Dus als je fan bent van Bo is Afraid, dan zou ik toch maar een beetje uitkijken bij het luisteren van deze podcast. Maar goed, je bent er helemaal zelf bij. Zo is het ook wel weer. We gaan het in deze aflevering, zoals jullie van ons gewend zijn, niet hebben over de films die we voor de rest gezien hebben. Die sparen we even op, want we gaan aan het einde van deze maand en begin van volgende maand een aflevering uitbrengen waarin we alle nieuwe titels van juni bespreken. En daarin nemen we ook de laatste films van maart of van mei mee, die we dus gezien hebben. En ik hoorde Martijn heel netjes zeggen vandaag, of gisteren in een appje geloof ik, van ik heb er echt maar één uitgekozen hoor. En die volgende aflevering, dan mag je er best wel meer, meer kiezen.
Het waren er stiekem al twee mils. Vanmorgen nog even kijken, want ik dacht, die moet mee. Die moet echt mee. Ik heb net al het aan je verteld. Weet je, binnenkort, wanneer de 1 juni?
Ja, we zouden ervoor kunnen kiezen, een beetje een live redactievergadering hier in de podcast. Wel, ja. Om op 1 juni te doen.
1 juni of 30 mei?
Of 30 mei, ja. Ik ben op vakantie, dus zal het toch van tevoren in moeten plannen. Dus,
gaan we nog even over
goed.
Hebben.
Kom wel goed.
Ja.
Waar we het wel over gaan hebben in de opgegraven schatkist, of in de schatkisten die we verder omhoog hebben gehaald deze week, zijn de films die we zelf niet gezien hebben, maar waar we wel met extra aandacht naar kijken. Want in het jouw overhemd zou er niet meer staan. In het zonnige Cannes is het Cannes Filmfestival deze week geopend. En uiteraard liggen de journalisten daar niet alleen aan het strand, maar zitten ze ook de hele dag in de bioscoopzaal om de nieuwste films te kijken.
Wat een rotbaan hebben ze.
Wat een rotbaan.
Ja, echt. Strand en verplicht films kijken. Nou, echt.
Vreselijk.
Ja. En nog de cocktails daar erbij ook.
Nou moet ik misschien zeggen van tevoren. Het zou kunnen zijn dat je nu, als je een beetje visueel denker bent, inbeeld dat René Mioch in zijn zwembroek daar aan het strand ligt. Daar moet je niet al te lang over na willen
denken.
Zullen
we verder gaan? Voordat we het over Dries gaan hebben. Ik bedoel maar even. Dries de movie. Zou dat gekomen?
Dries, ja, nou, dat,
zijn boek
dat
is zou, er al. Dries de, Dries
dat is wel boek. Een musical biopic waar ik erg naar uitkijk in ieder geval.
En door.
We gaan het heel kort hebben over de films die daar al in première zijn gegaan. Een aantal films die daar in première gaan. Waar we met extra interesse naar kijken. Daarbij gezegd is het waarschijnlijk wel zo dat de meeste van deze films pas volgend jaar bij ons in de bioscopen te zien zullen zijn. Zullen in het najaar in Amerika een première gaan. Zullen ze daar eerst kijken. Hoe zit het met internationale releases? Is dat het waard? Op basis van de tickets die daarin zijn verkocht. En daarna gaat dat pas naar Nederland. Maar wie weet dat we deze titels nog wel tegen gaan komen in aankomende podcast afleveringen.
Vast en zeker.
Wat is er al in première gegaan? Laten we daar even mee beginnen. Dat is weer een beetje mijn tak van sport geweest in de voorbereiding. Jij hebt gekeken naar de films die nog komen gaan.
Ja.
Of waar jij en wij beiden, want ik heb er uiteraard ook naar gekeken, naar uitkijken. We beginnen met de startfilm of de openingsfilm van het festival. Dat was Jean Dubarry. Of Jean Dubarry. Een film van een voor mij niet bekende vrouwelijke regisseuse filmmaker. Die de naam Mai Wen draagt. En zij speelt ook de hoofdrol van Jean Dubarry. En in de belangrijkste bijrol, en dat is misschien wel het interessantste van deze hele film, vinden we the one and only Johnny Depp.
So come back.
Die zijn return maakt in een grote film. Weliswaar een voornamelijk Franse film. Maar hij speelt koning Lodewijk de 15e, de man dus na de 14e. Die misschien wel het bekendste geworden is. Zoon van dus. Laat maar zeggen, het is allemaal niet heel erg enthousiast.
Nee, de reactie was op zijn zacht gezegd lauw. Misschien wel even goed om op te merken, de reactie op de film was lauw. De comeback van Johnny Depp niet zo. Die kreeg een minutenlange staande ovatie daar. Zowel op de Rode Loper, maar ook in de zaal. De beelden spreken wat dat betreft voor zich.
Ja.
Dat was ook direct, denk ik, het enige enthousiasme uit de hele film. Voor de hele film.
Ja, Ja, dat denk ik ook. En dat die staande ovatie, die is natuurlijk op zich ook niet zo heel erg nieuw of zo. Om even een kleine duik in de franchise te nemen. Indiana Jones is daar ook een première gegaan. Harrison Ford, die kreeg natuurlijk een speciale Palme d'Or, een honorary Palme d'Or. Maar die kreeg ook een staande ovatie. Dat hoor je natuurlijk wel vaker. Dus op zich, als er een grote ster in de zaal zit, dan is zo'n staande ovatie op zich niet ver weg. Het ligt vaak aan het aantal minuten dat die staande ovatie dan duurt. En dat was bij Johnny Depp's geval best wel heel erg lang. En niet lang zo ooit, maar best wel redelijk lang. Dus dat zegt misschien iets. Maar inderdaad, de film is heel matig ontvangen. En het is er niet één waar ik naar uitkijk.
Nee, en het is sowieso niet helemaal mijn stijlfilm. Daar ben ik heel eerlijk in. Ik ben niet zo van de Koning Lodewijk films en alles wat zich in die tijd afspeelt. Er zijn maar heel weinig films dat die mij kunnen bekoren. Dus de kans dat ik hem in de bioscoop ga zien zal redelijk klein zijn.
Ja, ik denk dat ik mij daarbij aansluit.
Wellicht als hij te streamen is een keer. Ook gezien de reacties en gezien ook nog de kostbare tijd die ik al heb om naar de bioscoop te gaan. En jij ook trouwens.
Ja.
Kies ik dan toch voor wat anders. Maar goed, hij wordt niet goed ontvangen. Dat zegt niet per se altijd iets. Ik ben het niet altijd eens met de filmjournalisten. Sorry Niels, no offense. Maar soms dan is de kritiek zo slecht en dan denk ik, ach, het is best wel een aardige film.
Ja.
We gaan het zien.
Maar dat is altijd zo, hè. En sowieso ook de reacties op Cannes. Want dat is dan natuurlijk ook weer een speciaal soort filmjournalisten. Dat zijn weer de uitverkorenen onder de filmjournalisten. Hè, die daar dan weer mogen komen. En filmbloggers zitten er dan tegenwoordig ook wel bij. Dus dat is sowieso altijd een beetje een apart hoekje ook weer van die hele. Ik ben het ook lang niet altijd met de mensen eens die daarop kan verschijnen. Dus het is altijd, ja, het is een beetje afwachten. En de publiekscore is sowieso ook heel afhankelijk van de publiekscore. Maar ik geloof niet dat die hier heel hoog gaat zijn. Het is niet echt een film die bij het publiek heel goed zal gaan landen, denk ik zomaar.
En wat dat betreft misschien een mooie zachte landing voor Johnny Depp. Ik gun hem een fantastisch goede, echte comeback film in de toekomst. En die gaat ongetwijfeld komen. En ik hoop ook dat hij zijn poot stijf houdt en niet weer met een Pirates gaat komen. Maar ik ben een van de weinigen die dat denkt. Dus, hè?
Nou ja, zo blijf je ook weer bijzonder, toch?
Ja hoor, ik wel.
Een film die wel heel enthousiast ontvangen werd en waar ik ook wel eigenlijk stiekem heel erg blij mee ben, dat die zo goed ontvangen wordt, is de film Monster. Is een nieuwe film van een, toch wel relatief bekende filmmaker, denk ik inmiddels, ondanks dat het een Japanner is, Hirokazu Koreeda.
Zo, je hebt twee gemeen gezegd.
Ja, dat weet jij natuurlijk. Maar ik ben heel stiekem al een beetje mijn Japans aan het oefenen natuurlijk. Ja. Voor mijn reis die kant uit in september.
4 maanden, Niels.
Hij maakte de film Shoplifters. Die in de tijd op Palme d'Or een prijs binnen sleepte in Cannes dus. En hij maakte ook recent de film Broker. Die werd niet zo geweldig ontvangen. Jij hebt hem wel gezien, geloof ik.
Ik heb hem wel gezien. Dat was mijn begin dit jaar dat ik hem gezien heb. Het was een oké film. Ik snap dat hij populair is. Maar ik vond hem net iets te lang duren. Op een gegeven moment kakkelde het maar een beetje voort. Dit is een film die ik gezien heb begin dit jaar. En dat ik dan aan het eind dit jaar denk, oh ja, die heb ik gezien. Zo'n film is dit.
Die kan ik me nog herinneren. Zeg maar. Die. Ja, dat is waar ook.
En dan het is nu ook hoor dat jij over begint. Ik denk, ik moest even goed graven. Oh ja, dat was die. Maar ik heb begin dit jaar ergens in een bioscoop in Haarlem heb ik hem gezien. Maar ja, oké is. En een heleboel mensen vinden hem wel fantastisch.
Ja, maar dat is natuurlijk bij iedere film ook wel zo. Maar deze film werd in ieder geval erg goed ontvangen in Cannes. Het is een film die gaat over een moeder En een zoon. En nog een zoon, geloof ik. Twee kinderen. En met een van die zonen begint het op een gegeven moment niet zo heel erg goed te gaan. En het is een film die heel erg in de thrillerhoek zich begeeft. Shoplifters had wel een beetje hetzelfde. Maar die uiteindelijk verzandt, lees ik overal, in een mooi persoonlijk drama over moeder en zoon in een vreemde omgeving. Voor ons wat exotische omgeving. Dat raakt de mensen die deze film hebben kunnen zien. Ik gok dat die rond dezelfde tijd als Broker hier in Nederland zal gaan komen. Dus dat zal ergens begin volgend jaar zijn. Ja. Ik kijk er wel naar uit. Ik heb wel weer zin. Ik ga binnenkort, denk ik, een keer. Want die is nu wel redelijk verkrijgbaar bij de verschillende Pathé thuizen en zo van wereld. Ja. Dus die ga ik denk ik binnenkort eens eventjes bekijken.
Misschien staat er zelfs op Movie.
Zou zomaar kunnen. We gaan toe naar de films die waar we nog naar uitkijken. Wat er op kan uitkomt en wat wij aan eerste reacties daarvan gaan zien. Jij hebt er een aantal opgeschreven. Ik begin dan maar even met een film die wij nog niet besproken hebben. Want dat is even een belangrijke zijstraat. We hebben een aantal films besproken in de vorige aflevering. Die dus al wat bekender zijn. May, December bijvoorbeeld. Killers of the Flower Moon. Die ook hierin kan gaan debuteren. Maar daar hebben we al wat uitgebreider over gehad. Dus we hebben wat films gezocht die we nog niet hebben aangeraakt. Een ervan is Zone of Interest. A24 film. Dus dat zal sowieso de gemoederen wel bezig gaan houden. Zo naar die studio gekeken. Film van Jonathan Glazer. Die een aantal jaar geleden furore maakte met de film Under the Skin. Wat ik nog steeds een fenomenale film vind. En Zone of Interest is een Duits verhaal over een bewaarder op het concentratiekamp Auschwitz. Die probeert, ondanks alle grauwheid die er achter de hekken zich afspeelt, een prachtig leven te creëren voor zijn gezin. Zijn familie die daar dus zijn gaan wonen. Het is wat ik ervan van meegekregen heb. Hij gaat geloof ik vandaag op opnamedag, zaterdag 20 mei, gaat hij in première op het festival. Wat ik ervan meegekregen heb, is het een film die heel erg schizofreen aanvoelt. Aan de ene kant de duistere kant van de Tweede Wereldoorlog en de concentratiekampen. En aan de andere kant een soort droomwereld die voor zijn familie gecreëerd is. Voor de familie van de hoofdrolspeler. Dus heel interessant. Daar kijk ik enorm naar uit.
Ik ga met je meekijken zodra die uitkomt.
Heel goed.
De volgende film, ik was al even aan het kijken. Wordt de eerste animatiefilm van de Spaanse filmmaker Pablo Berger. Ik heb even gekeken, gezocht op zijn naam, maar er was geen film die ik van hem ken. Het is een animatiefilm, heet Robot Dreams. En dat gaat over de vriendschap tussen een hond en een robot in New York City in de jaren 80. Verder is er nog niet heel veel bekend over deze film. Dus ik ben wel benieuwd waar dit naartoe gaat. Een project wat ik zelf wel wil gaan volgen komende maanden. En ik ook wel benieuwd ben naar wat de reacties daarop gaan worden. Het concept klinkt in ieder geval wat mij betreft wel interessant. Vriendschap tussen hond en robot. Maar die gaat nog in première, dus dat wachten we even af. De volgende film die ik heb...
Mag ik heel even inbreken? Want ik zat even te kijken naar die titel Robot Dreams. Het doet mij heel erg denken aan een ander project dat Robot Dreams heet. Dat is niet zo. Ik denk niet dat hetzelfde is. Tenminste, dat gok ik niet. Maar je hebt een boek dat Robot Dreams heet. En dat is de illustraties daarbij. Ik moest aan denken, omdat je zei animatie. De illustraties daarbij zijn gemaakt door Ralph McQuarrie. En Ralph McQuarrie is een bekende voor de fans van Star Wars. Want die heeft ook de allereerste tekeningen gemaakt voor Lucas in de tijd voor de eerste Star Wars film. Waarvan nu een heleboel van die tekeningen bijvoorbeeld zijn C-3PO, zijn R2-D2, zijn ook Funko Pops geworden bijvoorbeeld. En daar heb ik een heel mooi boekje van staan thuis met al die concept tekeningen van Ralph McQuarrie. Maar ik weet niet, dat is een, geloof ik, Isaac Asimov heeft dat boek geschreven. Het zijn dus kleine science fiction verhalen, of tenminste short stories in de science fiction hoek. Ik weet niet of het over hetzelfde gaat, maar daar moest ik even aan denken.
Het is gebaseerd op een boek. Dus dat zou zomaar kunnen dat het geval is. Dat hetzelfde boek is. Interessant om daar volgende keer misschien nog even op terug te komen. Op deze film. Dat zijn ook die eerste reacties zijn dan binnen. Dus ik ben even benieuwd hoe dat... Of misschien dat je zo meteen nog iets kan vinden daarover.
Goed idee.
Ga ik even door naar de volgende film. Dat is een psychologisch... Moeilijk, hè, Nederlands. Psychologisch of de thriller van John Curran. Met best wel een paar goede namen. Toby Jones, Luke Bracey, Susie Porter. Heet Mercy Road. Dat is een verhaal over iemand die... een vader die een misdaad begaat. En hij ontdekt zelf hoe ver hij kan gaan om zijn kind te redden. En dat is het plot wat op dit moment bekend is. Even afwachten wat daar de reacties op gaan worden en wat daar verder het verhaal om is. Het volgende project, laatste project wat ik wil aanstippen, is een film die al een hele tijd in productie is. Is afgelopen najaar, ik meen september, oktober, zijn er wat testscreenings geweest. Daar waren de reacties zeer goed op. En het is een film dat gebaseerd is op de laatste roman van Ernest Hemingway. Heet Across the River and Into the Trees. Wat zich afspeelt in Italië na de Tweede Wereldoorlog. Het is geregisseerd door Paolo Ortiz met onder andere Liv Schreiber, George Hutcherson en Matilda De Angelis. Zo, dat was even een mond vol.
Dat is eventjes een mond vol. Beide films had ik nog niet van gehoord. Dus ik ben erg benieuwd. We hebben er uiteraard een heel aantal vergeten. Want er zijn er, zijn er honderden die niet naar een première gaan. Maar vergeef ons dat. Dit is onze selectie. Mocht jij nog een film hebben die we echt hebben gemist in een van de besprekingen van films voor de komende jaar, net als vorige aflevering en in dit kan overzicht, laat het dan weten, dan nemen we het uiteraard mee in de gedachtenlijnen voor de komende afleveringen, want we moeten nog heel wat afleveringen maken en dus staan er nog heel wat films op het programma. Zo simpel is het ook wel weer.
Precies.
We gaan door met het hoofdonderwerp van het hoofdgerecht van deze week. En dat is, laten we zeggen, niet de meest zieke filmmaker die we in het hedendaagse filmlandschap tegenkomen. We gaan het over Ari Aster hebben. Laten we beginnen met te zeggen dat inmiddels een redelijke household name geworden is, denk ik toch wel. Iemand waarvan gewoon heel veel fans nu wel zoiets hebben van joh, als daar een film van uitkomt, dan zitten wij op de eerste rij. Maar dat is hij nog niet zo heel lang eigenlijk. Want hij heeft pas in 2018 zijn eerste grote bioscoopfilm uitgebracht. Die wel gelijk voor een redelijke shock in bioscoopland zorgde. Dat kunnen we er toch wel stellen. Dat was Hereditary. Film met in de hoofdrol Toni Collette. Dat leek ook wel een beetje zijn handmerk te zijn. Het feit dat hij vrouwelijke of sterke vrouwelijke hoofdrollen in zijn films centraal stelde. Want dat deed hij in 2019 ook met zijn volgende film, Midsommar. Waarin Florence Pugh die prachtige eer op haar naam kreeg. Maar daar hield hij mee op in 2023. Toen hij zijn volgende film uitbracht. En daar gaan we het meest uitgebreid over hebben, denk ik, in deze aflevering. Bo is Afraid. Die nu te zien is in de bioscoop en in de filmhuizen. En waarbij de hoofdrol dus niet wordt geportretteerd door een vrouw, maar door een man in meerdere vormen. Namelijk Joaquin Phoenix. Ja. Toch wel een van de grootste namen in de acteurswereld. Oscar achter zijn naam onder andere. Dus mogen we zeker niet lichtzinnig overdoen. Laten we het dan zomaar stellen. Hij komt later in dit jaar nog met Napoleon, Ridley Scott film. Waar hij de hoofdrol in vertolkt. En we kijken denk ik alle twee ook uit naar een film die we hier niet gaan bespreken. Joker 2. Ja. Folie à deux. Maar eerst speelt hij hierin een hoofdrol. En ik kijk met een bepaalde glinstering in mijn ogen richting Martijn. Want ik heb de film uiteraard ook gezien. Ik heb ook mijn best gedaan om in ieder geval Midsommar nog een keer te kijken voor deze podcast. Maar we hebben de grote specialist die zich echt over dit onderwerp gebogen heeft. Die zit hier tegenover mij.
Zeker.
Dus,
ik heb ook heel bewust Hereditary en Midsommar weer een keer gekeken afgelopen week, vlak voordat ik naar de bioscoop zou gaan. En alle twee zat ik weer op het puntje van de bank. Ik heb thuis natuurlijk gekeken. Ik had een mooie tv tot mijn beschikking op dat moment. Donker, licht uit, spot aan, bij wijze van. En daarna naar de bioscoop. Misschien wel even goed om te weten dat voordat Ari Aster doorbrak met zijn bekende films, dat hij vooral shortfilms gemaakt heeft die ook al een aantal prijzen gewonnen hebben op de nodige festivals in het verleden. Misschien wel even leuk om, vanaf 2011 of 12 is hij daarmee begonnen. En uiteindelijk dus naar het grote doek gegaan. Goed, laat ik eens beginnen bij Bo is Afraid. Want die zit het meest recent bij mij nu in mijn hoofd. Overigens voor de liefhebbers, op dit moment, ik denk nog heel beperkt, misschien nog de komende twee weken, draaien zijn twee andere films in ieder geval nog in de meeste filmhuizen. Dus wil je ze nog een keer in de bioscoop zien? Ik zag ze ook bij Pathé op het programma staan. Dan zou ik zeggen, ga daar snel naartoe voordat die vervangen worden voor de films van Wes Anderson next maand, volgende maand.
Lekker Nederlands. Inderdaad.
Lekker Nederlands, ja, ja. Joh, ik ben zo gewend in Engels praten. Maar even terug naar Bo is Afraid. Ik zat in de bioscoop. Ik was hoopvol. Ik zat alleen van tevoren 3 uur. Oké, dit ga ik 3 uur doen. En het eerste paar minuten van de film wordt wat mij betreft de toon al direct gezet. Met Joaquin Phoenix in de rol van Bo. Waarin je kan zien al stukjes uit zijn jeugd, hoe het allemaal is gekomen, hoe hij klein wordt gehouden door zijn moeder, wat zijn moeder is ook de rode draad door de film. In eerste instantie dacht ik, nou, dit kan nog wat gaan worden. En dan wordt het bizar. En dat is het enige woord wat ik er eigenlijk voor heb. In één keer wordt Bo opgevangen door een familie nadat hij is aangereden. Dan is het ook ondertussen wel duidelijk dat hij dat Bo ook heel erg bang is voor medicijnen, voor dokters, voor ziek zijn. Bang is om dood te gaan. Hij zit in zijn huis dat in één keer wordt belegerd door mensen van de straat. En het is mij nog steeds niet duidelijk of dat een verbeelding was of dat ook echt is gebeurd. Dat heb ik sowieso een beetje in de hele film. Merk ik dat. Dat ik denk van, is dit nu wat hij echt hem overkomt? Of wat hij zich inbeeldt? Dat wordt ook niet beantwoord wat mij betreft in de film. Dan wordt hij, nadat is aangereden, opgevangen door een familie waarvan alles aan de hand is. Waar vooral de dochter bizar is, om het maar even zo uit te drukken. Dan zitten we in één keer in een bos met een toneelstuk. Wat op zich ook nog wel, dat ik wel nog geboeid naar zat te kijken. En daarna was hij mij kwijt. En toen moest ik nog een uur. En het laatste stuk gaat vooral over zijn moeder. Die vermoord is of dood is. Dat is niet helemaal duidelijk.
Er is iets mee gebeurd waar ze niet meer is, inderdaad.
En dan vervolgens staat ze weer op of is ze er weer. Misschien ook een rode draad door de film dat Bo maagd moet blijven van zijn moeder. Omdat er allerlei enge dingen mee kunnen gebeuren. Nou ja, kortom, er gebeurt heel veel in 3 uur tijd. Dit is ook zo'n film die ik normaal gezien nog wel een tweede keer zou gaan kijken. Misschien niet in de bioscoop, maar wel later als ik hem thuis zou kunnen zien. Ga ik niet doen. We hadden het er net al over dat we de vinger er niet op kunnen leggen. Waarom deze film wat minder is er over pratend. Wel kom ik zo op. Ik ben even benieuwd naar jouw interpretatie van deze film, Niels.
Ja, lijkt me een goed idee. En dat is misschien wel het voornaamste dat door mijn hoofd ging. Zo die 3 uur naar die film kijkende. Van hoe kan het nou eigenlijk dat dit mij zoveel minder aanspreekt dan die andere 2 van hem. Daar hebben we het zo wat uitgebreider over. Maar dat is wel een beetje de rode draad van deze film. Ik zat gewoon soms. Kijk, laat me wel wezen. Midsommar, dat was mijn eerste film van Ari Aster. Wat dat betreft heb ik ze misschien een beetje in de verkeerde volgorde ook wel gekeken. Maar op zich maakt het ook niet zo gek veel uit. Dat was natuurlijk ook knettergek. Daar zat je ook soms in je bioscoopstoel dat je dacht van, ja, maar Hoe kan dit? Wat is dit? Hoe?
En
weet
toch,
je wel?
Ja, maar toch. Midsommar gaat meer over een secte eigenlijk. Het zou wel iets kunnen zijn wat echt zou kunnen gebeuren.
Ja.
Natuurlijk is de film verder van realistisch, maar toch ook weer wel. Er zitten echt wel stukken in de film. Het begin met de ceremonie bijvoorbeeld, dat er 2 mensen naar beneden springen van een rotsblok, noem maar even wat. Ja, dat zou best ook wel ergens echt gebeuren, zoiets. Dat mensen zich ergens voor opofferen. En natuurlijk, het ziet er bizar en goor uit allemaal, maar dat is horror. En ik ben af en toe ook, en dus, ik ben echt wel een horrorfan, maar het moet wel een goed verhaal zijn. Maar wat ik hier in deze, wat ik in Midsommar vind, het is ook een spannende film. Er zitten thriller elementen in. Er zit zelfs af en toe een soort van humor in. Er zit horror zit er natuurlijk in. Het is een beetje suspense, vind ik. Het is constant is het spannend.
Ja.
En dat vind ik ook bij Hereditary. Is constant spannend. Het is een heel ander soort film over een moeder die rouwt. Ja. Maar ook dat is iets wat aan zich, tot op bepaalde hoogte trouwens, maar het verhaal zelf zou echt kunnen gebeuren. Een moeder die helemaal doorslaat na het overlijden van haar kind, waar ik me ook alles bij kan voorstellen trouwens. En ook dat is een niet alleen horror, maar thriller, suspense. Daar zit dan niet per se echt een vleugje humor in, een comedy. Dat zit in Midsommar af en toe dan weer wel. En dat heb ik niet bij Bo is Afraid. Ik vond het niet spannend, omdat het verhaal mij niet pakte.
Nou, heb je inderdaad een groot deel, denk ik, van hetgeen wat je wilde zeggen over waarom dit niet zo pakt, heb je nu wel aangetikt. Ik denk dat ik je daar ook voor een heel groot deel in kan vinden. Kijk, wat je vanaf het begin af aan je moet beseffen, denk ik, als je Bo is Afraid gaat kijken, is dat je eigenlijk zit te kijken naar een soort van koortsdroom. Waarschijnlijk ook, het zou me niet eens verbazen als het echt een soort van koortsdroom van Ari Aster geweest is.
Ja.
Die gewoon tijdens het eilen met een notitieboekje naast zich toch heeft opgeschreven in grote lijnen. Ik denk dat we dat allemaal wel een keer meegemaakt hebben, dat je een koortsdroom hebt en dat het dan een soort van de hele nacht hetzelfde onderwerp maar rond blijft spoken. En dat is het gevoel dat ik had bij deze film. Het fenomeen op zich kon mij wel redelijk bekoren. Als je dat steeds in je achterhoofd houdt van, het is echt, meest gekke dingen gebeuren erin die ik echt ooit in ene film misschien wel heb gezien. Maar als je dat steeds in je achterhoofd houdt, dan kan je dat nog wel redelijk bekroppen. Wat ik wat minder vind, en dat is een bewuste keuze. Tenminste, het ziet eruit als een bewuste keuze die hij heeft gemaakt. Is dat hij, zeg maar, alle dingen waarvan hij zei, waarvan hij denkt zelf, van dit heeft heel goed gewerkt in bijvoorbeeld Midsommar. Dat heeft hij allemaal een soort van greatest hits film geworden. Hij doet alles waarvan hij zelf denkt, van dat heeft in Midsommar goed gewerkt, heeft in Hereditary goed gewerkt. Dat ga ik hier, toch een beetje overdoen. Hij heeft dat wat trucjes toegepast. Ik zag bijvoorbeeld Andy Kaufman, dat is een andere regisseur die een beetje in dit hoekje zit. Die een aantal hele goede films gemaakt heeft. Daar heeft hij wat van afgekeken. Je ziet heel erg dat hij bezig is geweest van hoe ga ik dit meest bizarre verhaal dat er bestaat, hoe ga ik dat op een zo, nou ja, bekend mogelijke manier op beeld zetten. Zodanig dat je dus eigenlijk aan het einde eruit komt. Dat is waarschijnlijk het plan dat hij erbij had. Dat uiteindelijk mensen uit die bioscoopzaal komen met het idee, dit was echt majestueus gedaan. Ondanks dat het verhaal helemaal nergens over ging. Zeg maar, dus de hele craft van het filmmaken staat voor Ari Aster boven het verhaal op zich. Dat is natuurlijk een beetje vanuit het leken oog gekeken, want ik heb nog nooit een film gemaakt. Ik heb nog nooit een verhaal in film op kunnen liften. Maar dat werkte voor mij gewoon niet. Omdat het allemaal al wel redelijk bekend is in mijn ogen. Het is allemaal wel een keertje gedaan. En daardoor blijft het gewoon ook niet spannend.
Nee, en ik denk ook als we het gaan hebben over Greatest Hits, dat het daarvoor in de carrière, tussen, dat is dan mijn mening hoor, in de carrière van Ari Aster net even iets te vroeg is nog. En de film is, er zitten ook echt wel goede dingen in. De film draagt wel heel erg, wordt heel erg gedragen door Joaquin Phoenix, vind ik. Het doel van Ari Aster. Kijk, wat ik er bedoel, ik heb me wel enigszins ook in verdiept voordat we de podcast gingen opnemen. Ik weet dat het ook een soort van prestigeproject is geweest, wat al heel lang in zijn hoofd zat. Maar hij moest daar de juiste mensen voor hebben, het budget voor hebben. En dat had hij na de afgelopen twee films natuurlijk. De vertaling daarnaar, bedoel, zit ook echt wel mooie momenten in, goede momenten in, ook echt horror momenten zoals ik die graag zie. En die Ari Aster dus ook kan. Als we even gaan kijken naar bijvoorbeeld het beginstuk. Als er al mensen van buiten in één keer zijn huis binnengaan, waar dat hij zelf niet meer naar binnen kan, deed me een beetje een Walking Dead denken, heel ver weg ergens. Alleen het waren dan geen zombies, maar mensen die elkaar vermoorden en dan over elkaar heen lopen. Dat zijn echt wel goed gelukte momenten, vind ik, voor een horrorfilm. Ik vond op zich het stuk in het bos, waarin een toneelstuk wordt gespeeld, wat weer heel erg dan het leven van Bo is, vond ik ook echt wel heel erg geslaagd. Maar het zijn te veel elementen in één film die bij elkaar samen moeten komen, maar wat net niet op de een of andere manier niet goed met elkaar samen gaat. Dat is, zeg maar, waardoor ik ook af en toe echt in. Ik zat op het laatst ook echt dat ik met mijn arme mevrouw die achter mij zat, er zat een mevrouw achter me, dat ik af en toe echt met mijn armen in de lucht had van: wat gebeurt hier? Waarom? Waarom gebeurt dit? In één keer zit hij op een boot en vaart hij een grot in en zitten we in een scène die niet zou misstaan in een film als misschien Star Wars in zo'n groot stadion. Ik noem maar even iets.
Gladiator.
Of de Gladiator-achtige. Ja, een Gladiator-achtige moment. Ja. Die ik ook in de Hunger Games heb gezien bijvoorbeeld. Ik vond het gewoon, het viel niet lekker. Het ging niet lekker in elkaar over. Het waren net verschillende films in één film.
Ja, en het is ook, je zou kunnen zeggen, hij heeft getracht iets knettergeks te maken.
Dat is gelukt.
Dat is absoluut gelukt. Dus als dat zijn doel was, dan is dat hem heel goed gelukt. Maar het voelt ook gewoon zo, zeg maar. Het voelt alsof hij heel erg duidelijk bezig was met... ik heb nu in Hereditary en in Midsommar... daar heb ik films mee gemaakt die gek zijn. Maar die gek zijn omdat de situaties in het verhaal daarom vragen. En nu ga ik een film maken die gewoon niet eens de situaties erom vragen. Ik creëer gewoon zelf die situaties.
Ja.
En dat is een swing and a miss voor mij, absoluut.
Ja.
Dat is gewoon, ja, dat... Dan rijst de vraag toch wel een beetje. In hoeverre heeft dat wat te maken met wat we de hoofdrolspeler zien doen? Ik vind het grote voordeel van of de grote plus van de Ari Aster films, Hereditary en Midsommar, vind ik de hoofdrolspeler.
Ja.
Toni Collette, waarvan we wisten dat ze heel goed kan acteren, die laat nog maar eens een keer zien dat ze echt die hoofdrol echt kan spelen. Florence Pugh, nou, die was redelijk nieuw in de game, maar die heeft zich hiermee wel enorm bewezen, denk ik. We hebben nu een man die zich inmiddels toch wel vaak genoeg bewezen heeft, denk ik, in de scene. Die heeft deze film niet per se nodig gehad om zichzelf nog maar eens een keer te bewijzen. Wat vond je van hem?
Joaquin Phoenix. Letterlijk, zoals ik ook in mijn Letterboxd review heb geschreven. Oh ja, even één ding. Joaquin Phoenix. Hij draagt de film. Heel af en toe moest ik een beetje naar Joker denken. Ik kon niet laten om dat linkje af en toe toch te leggen tijdens de film. Maar hij draagt de film. Hij is Bo. Hij heeft zich heel goed ingeleefd voor deze rol. Het kwam ook op mij over. Hij kwam op mij heel schizofreen over. Of wat hij ook heeft. Je kon heel duidelijk aan zijn uitstraling en zijn mimieken zien als Bo, dat hij echt bang was voor doktoren. Dat hij bang is voor medicijnen. Dat hij echt wel hypochondrisch is in de film. Zijn emotie in de film komt echt over. Zijn angst komt over. Maar ook het moment dat hij eigenlijk tegen zijn moeder eindelijk op durft te staan. Staat er in één keer een heel sterk persoon daar tegen zijn moeder. Ik vind het een van zijn betere rollen. Had hij hem nodig? Nee. Want wat jij zelf al zegt, hij heeft zichzelf al lang al bewezen in misschien wel iets betere films. Maar ik denk dat als Joaquin Phoenix niet in deze film had gespeeld, vraag ik me af. Ik wil er niet eens over nadenken hoe dan de film zou zijn.
Ik sta daar toch wel wat anders in. Ik denk dat ik over het algemeen, als we naar de Letterboxd reviews van ons beiden kijken, ik denk dat jij iets lager zit dan ik, geloof ik. Voor mij was het heel duidelijk dat... Dat Joaquin Phoenix kan acteren, dat weten we. Ik bedoel, hij heeft een Oscar gewonnen. Hij heeft meerdere keren is hij daar dichtbij geweest. Fantastische films gemaakt. Wordt alom geprezen. Dus dat hij dit soort dingen kan dragen, daar zijn we allemaal wel achter. Wat het grote sterke punt was en is nog steeds van die twee vorige films van Ari Aster, is dat hij heel duidelijk gekozen heeft voor acteurs die dan wel net begonnen, Pugh, dan wel toch wel redelijk bekend zijn, vooral om bijrollen. Toni Collette, die uiteraard ook wel voor de Oscars genomineerd was, maar ik vind het ook een beetje safe. Het is een beetje een veilige keuze om Joaquin Phoenix dit te laten doen. Je weet dat hij het kan. Je weet dat hij waarschijnlijk gaat shinen. Maar ik miste toch een beetje... Het lijkt wel alsof hij een soort carte blanche gekregen heeft. Van joh, doe lekker wat je wil. Je kan het wel. Ik hoef jou echt niks te vertellen. En dat vond ik het grote voordeel van die andere twee films. Daar had je echt wel het gevoel dat Ari Aster of mensen in het team achter hem in ieder geval wel nodige aanwijzingen dan wel richting gegeven hebben aan het personage van de hoofdrolspeler. En wat dat betreft heb ik in deze film veel meer respect voor bijvoorbeeld een Nathan Lane, die er niet zo heel lang in zat, Amy Ryan. Die spraken mij veel meer aan qua rollen in de film dan de hoofdrol. En dat is denk ik wel het grote nadeel voor mij van deze film. Niet dat hij het, hè, nogmaals, je kan echt niet zeggen dat hij het slecht gedaan heeft. Hij gaat ook waarschijnlijk hele hoge ogen gooien. Hij gaat waarschijnlijk weer in de Oscar-conversatie komen. Daar kun je allemaal... hij gaat het waarschijnlijk niet redden, want dit soort films zijn over het algemeen niet zo heel erg populair bij in het prijzenseizoen. Maar hij gaat onderdeel zijn van de Oscar-conversatie. Hij gaat geroemd worden in allerlei top 10 lijsten van dit is een van de beste dingen die we dit jaar gezien hebben. Maar ik vraag me ten zeerste af of Ari Aster er niet beter aan had gedaan om hier een ander neer te zetten.
Is het misschien ook niet zo, dat zagen we bijvoorbeeld ook, of de conclusie die we volgens mij de laatste keer hebben getrokken in de vorige aflevering over Taika Waititi. Op het moment dat zijn budget heel groot is, wordt hij minder creatief. Zou dat nu ook niet misschien het probleem geweest zijn dat het budget dusdanig groot was dat er eigenlijk een no limit was, waardoor hij ook niet heel creatief hoeft te zijn? Het is een creatieve film, maar als je begrijpt wat ik bedoel, dus dat het... dat je beter aan Ari Aster een wat kleiner budget kan geven. Waardoor hij wordt gedwongen om keuzes te maken. En nog eens na te denken, is dit de juiste keuze?
Dat zou kunnen. Dat zou heel goed kunnen. Ik denk het wel. Maar op zich zijn dit ook geen megabudgetten. Wat er in Boze Vreet. Het is niet vergelijkbaar met het budget van Love and Thunder, bij wijze van spreken.
Dat mag ik hopen, waar
Waititi mee heeft kunnen
maar
werken.
Ik kan me wel voorstellen dat als jij carte blanche krijgt, en ik ga daarin met jou mee, want ik denk wel dat hij dat heeft gekregen. Dus dat er niet minder over zijn schouder heen wordt meegekeken. Dat het misschien niet altijd de beste keuze is.
Ik heb het net gehad over Charlie Kaufman. Hè? Die heb ik net even genoemd.
Ja.
Ik moest in de film best wel een aantal keer denken aan Charlie Kaufman. Die heeft recent, ik geloof zelfs in hetzelfde jaar of een jaartje later dan dat Midsommar uitkwam, de film I'm Thinking of Ending Things gemaakt. Met Jesse Buckley in de hoofdrol.
Mm-hmm.
Dat is zo'n film. Net als Midsommar, waarin je denkt van je maakt hier een keuze met een hoofdrolspeler. Waardoor je echt iemand in de etalage kan spelen. En waarin je echt je eigen touch aan zo'n hoofdrol kan geven. Hij deed hetzelfde met Synecdoche New York. Dat is een moeilijk uit te spreken titel. Met Philip Seymour Hoffman.
Yep.
Dat is een acteur die, denk ik, aan het aanzien wat hij toen had, zou ongeveer gelijkwaardig geweest zijn aan hoe we nu Joaquin Phoenix zien. Hè? Een van de grootste acteurs van die generatie. En Charlie Kaufman, die wist het karakter van de hoofdrol van die film. Ik geloof dat hij Gaydon heet of iets dergelijks. Die wist hij zodanig te kneden dat daar een heel andere performance uit Philip Seymour Hoffman kwam. Waardoor je eigenlijk bijna vergat dat het Philip Seymour Hoffman was. En dat heb ik bij Boze Vreet geen moment gehad.
Eens.
Ik heb geen moment gedacht, dit is iemand anders dan Joaquin Phoenix.
Maar daar leg je de vinger eigenlijk nu misschien toch wel op de plek.
Ik denk het wel.
Ik denk dat het
grote nadeel is van deze film ten opzichte van bijvoorbeeld de vorige twee.
Authenticiteit. Ik denk dat wel eens een conclusie kan zijn voor deze film. Waardoor in ieder geval wij hem... We zitten toch weer op... Het is jammer eigenlijk dat we niet allebei een heel andere mening hebben. En ik ben denk strenger nog als dat jij bent. Maar dat komt omdat mijn verwachtingen ook misschien nog iets hoger lagen.
Ja.
Maar dat de film wat authenticiteit mist. Wat de andere twee films wel hadden.
Maar het is eigenlijk heel vreemd. Hè? Want dit is echt een film die we nog nooit gezien hebben. Op deze schaal.
Nee.
Deze vorm van vreemdheid. Dat heb je eigenlijk nog nooit gezien.
Nee.
En toch heb je het gevoel dat het niet authentiek is.
Nee, maar dat zie je ook terug bijvoorbeeld. Ik zag ergens van de week op internet een film die niet voor iedereen is weggelegd. Die ook niet iedereen zal kunnen waarderen. Omdat die zo vreemd en bizar is. Maar misschien toch de moeite waard is om te gaan kijken in de bioscoop. Dat vond ik best wel wat zeggend, zeg maar. Als de film op die manier wordt gepromoot. Zo van, weet dat dit een bizarre film is. En misschien niet je beste filmervaring. Ik denk alleen maar, eigenlijk moet je er nog achter zetten. De film duurt ook 3 uur. En dat vind ik ook een probleem in deze film. Ik had na 1,5 uur oprecht hoor. Keek ik al af en toe op mijn horloge. Zo van, oké, hoe laat is het? Oké, nog 1,5 uur. Half uur later, daar ging ik weer. En ik doe dat bijna nooit in de bioscoop. Ik heb ook echt films gehad van dezelfde lengte. Dat ik helemaal niet eens keek naar de tijd. Maar dat ik dacht van oké, door en door en door.
Ja, wat laten we dat even zeggen. Want dat hoor ik heel vaak. Duurt het 3 uur. Geen zin in. In principe is dat nooit een argument om een film slecht te vinden.
I agree.
Als een film 3 uur duurt en hij heeft die volle 3 uur nodig om een verhaal te vertellen, kan het alsnog een steengoede film zijn. Ondanks dat die 3 uur duurt. Maar dat had je bij deze film niet. Sterker nog, ik denk dat je ieder... Het is een beetje... wel anders ingedeeld dan een Wes Anderson film. Maar het is stiekem misschien soms een beetje anthology. Het is een beetje van, dan vertelt hij dit, dan vertelt hij dat, dan vertelt hij zus. Het zijn een beetje korte verhalen die ze aan elkaar geknipt hebben met uiteindelijk één overkoepelend thema, overkoepelende lijn, rode draad.
Ja. Ja.
Wat wel gewoon ook betekent dat je eigenlijk elke korte verhaal er ook gewoon uit kan knippen. Zeg maar, elk willekeurig verhaal dat verteld wordt, zou je bij wijze van spreken los kunnen knippen en weg kunnen gooien of ergens voor een director's cut een keer gebruiken of iets dergelijks. Zodat er wel een wendbare film uitkomt.
Ja, maar dat is het dan weer wat je zegt. De film is dus niet authentiek genoeg om bijzonder te zijn. Ik gaf het er straks ook al aan. Het zijn verschillende films in de film. Ik ben het met je eens. Elk stuk had er eigenlijk uitgeknipt kunnen worden. En het had niks afgedaan aan het verhaal. Natuurlijk zit wel een rode draad in. Dus zijn moeder bijvoorbeeld is echt een rode draad gedurende de film. Maar dat is het ook wel. Dus ja, ik denk dat de eindconclusie echt wel kan zijn. In ieder geval voor onze mening. De authenticiteit van deze film. Te veel seen it, been there, done that. Mix van verschillende stijlen van verschillende regisseurs. Verschillende films die in één film worden gegoten. Waardoor het niet origineel is. Toch weer wel. En alleen daarom kan ik nog steeds wel aanraden gaan zien. Om het zelf te begrijpen. En misschien ook een andere mening te hebben als wat wij hebben. Maar ik denk dat dit wel de conclusie is voor nu.
Ja, ik denk het ook. Ik denk dat... en nogmaals, er zitten hele goede dingen in. Blijft Ari Aster. Dus hij doet dingen goed. Ik kijk opnieuw uit naar het volgende waar hij mee komt. Ondanks deze misser. Voor mij in ieder geval 3 sterren.
Voor mij 2 sterren.
Ja, het is niet anders, nee. Martijn. Het is niet anders.
Nee. Maar goed, dan nog. Dan kom je uit op 2,5 ster. Ik vind doorgaans 2,5 ster niet per se extreem slecht of zo. Het loopt net tegen een voldoende aan. En dit is gebaseerd op onze meningen. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar de meningen van andere luisteraars van de podcast. Wat die van deze film vinden. En wellicht komen we daar dan de volgende keer kort even nog op terug.
Lijkt me een goed idee. Laat het even weten. Ik heb via Instagram gezien dat iemand het graag ook wat uitgebreider over Hereditary wilde hebben. Of tenminste dat wij daar onze beschouwing op los zouden laten. Ik hoop dat we dat in het voorbijgaan een klein beetje hebben gedaan.
Ik weet niet of jij daar
nog wat op toe te voegen hebt. Martijn, hebt hem wat recenter gezien dan ik.
Ja, nee, zeker. We hebben wel vooral natuurlijk naar Midsommar gekeken. Maar Hereditary vind ik wel, zeker voor een debuutfilm, echt onwaarschijnlijk goed. Vertelt eigenlijk het verhaal van een moeder die rouwt om haar kind, haar dochter. Die is overleden en daar haar hele gezin in meetrekt. Dit vind ik ook zo'n film. En dat vind ik dus ook met Midsommar. Daar ga ik toch nog even op door. Sorry. Als ik even begin. Wat ik heel goed vind aan de eerste twee films van Ari Aster. Ze bouwen heel langzaam op. Heel langzaam wordt de spanning opgebouwd. En dan word je in het verhaal ingezogen. En dan laat het je niet meer los totdat de aftiteling begint. En dat had ik zeker ook bij Hereditary. De film begint heel langzaam. Dat ik op een gegeven moment na een kwartier dacht, maar het is toch een horrorfilm. Ja, en in één keer na een half uur geloof ik of zo, dan bam. Dan komen ook die elementen erin. Maar het blijft allemaal heel erg subtiel. En het voegt iets toe ook aan het verhaal. Hoe bizar het einde wellicht ook is. Ik begreep het einde wel. Ik wist waar het over ging. En ik vind zeker voor een debuutfilm, Hereditary, echt super, super
heel
goed.
Heel sterk.
Ja, echt heel sterk. En daar kwam Midsommar nog eens bovenop. En ik ben het ook met je eens. Ik kijk heel erg uit naar het vervolg. In carrières van grote regisseurs. En nu, op dit moment, vind ik Ari Aster nog steeds een van de grote regisseurs. Op dit moment zit er altijd wel eens een film tussen dat je denkt van, nou, als dat dan deze is, dan bij deze Ari Aster.
Doe je best voor de volgende. En probeer er wat meer authenticiteit in te brengen.
Exact.
En wat dat betreft, misschien nog wel een tip. Hij luistert uiteraard. Kies ook maar gewoon maar weer een jong talent. Of een iemand die. Charlie Kaufman, ik blijf maar op hem terugkomen, is echt een van mijn favorieten. Die schreef ook Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Heel ander soort film natuurlijk, maar daar koos hij ook Jim Carrey. Het maakteam koos Jim Carrey daarvoor. Had natuurlijk wel de Truman Show wel gedaan, maar toch wel iemand die vooral uit de auto-komische hoek kwam. Kies daar ook maar voor. Steve Carell heeft ook wel eens een Foxcatcher gedaan. Wat totaal uit zijn comfortzone lag. Kies maar eens voor zo iemand.
Ja.
Iemand die nu vooral om een heel ander genre bekend staat. Een Ari Aster film met Awkwafina.
Ja, maar maak weer een gewaagde keuze.
Ja.
Maar ik ben ook wel heel erg van het jonge talent. Ik bedoel, zo onderhand de grote acteurs, grote namen, we weten dat ze het kunnen. Maar neem ook inderdaad weer nieuw talent mee in de volgende film, alsjeblieft. Want dat maakte de andere twee films ook tot wat ze werden. Omdat daar ook de verwachtingen waren ook wat minder gespannen. En ik betrapte mezelf er wel op, ook na afloop van Boze Vrede, dat mijn verwachtingen ook gewoon veel te hoog lagen.
Dat denk ik dat had een goede conclusie is. We houden zijn carrière natuurlijk wel zeker in de gaten. Ik denk dat duidelijk mogen zijn.
Ja, hoor.
Dit was dan, denk ik, voor deze week de Filmschatkast aflevering 6. Volgende keer gaan we uiteraard een film meenemen die we in die speciale schatzoekaflevering die jullie dus nog in jullie podcast app gaan vinden, gaan bespreken. Ik wilde zeggen Asteroid City, maar die is dan nog niet uit.
Nee.
Als wij de komende opnemen, dan ben ik ook net op vakantie geweest. Dus het is sowieso eventjes zoeken, passen en meten.
We gaan gewoon een leuke aflevering ervan maken, zoals altijd.
Precies, zoals altijd. En weet ons dan te vinden op de verschillende podcastkanalen. En uiteraard op Instagram @filmschatkist. Daar kan je ons vinden. En we worden daar steeds een stukje actiever op. Dus dat is hartstikke leuk. Martijn, bedankt.
Jij ook bedankt, Niels. Was weer leuk.
We spreken elkaar de volgende keer.
Was het zeker. Bedankt voor het luisteren, man.